Eind juni van dit jaar bevestigde de Gezondheidsraad dat er geen veilige ondergrens voor het drinken van alcohol bestaat. Ofwel, met ieder glas dat je drinkt vergroot je het risico om er ziek van te worden. Het is een hele belangrijke stap en de erkenning van iets dat al jaren geleden uit onderzoek is gebleken. En sindsdien houdt deze uitspraak de gemoederen flink bezig. Maar in de gesprekken die ik voer met mensen die worstelen met alcohol, hoor ik niet dat zij sinds die dag van de uitspraak van de Gezondheidsraad opeens ervaren dat de behoefte aan alcohol er niet meer is. Sterker nog, de behoefte om te drinken is er onverminderd. Ondanks dat ze dit nu weten. Ondanks dat het zwart op wit staat en het al weken overal in het nieuws breed wordt uitgemeten. Vandaag heb ik het daarover. Waarom weten, waarom kennis alleen nooit genoeg is. Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan. Maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol. En ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben. Waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal. En zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij. Op 25 juni schreef de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van Volksgezondheid iets wat de medische wetenschap al lang al wist. Alcohol drinken is slecht voor de menselijke gezondheid. Er is geen hoeveelheid te noemen die veilig is. Ofwel, er bestaat geen veilige ondergrens voor alcohol. Iedere druppel die je drinkt is risicovol. Met iedere druppel vergroot je het risico op het krijgen van 7 soorten kanker en talloze andere aandoeningen. En sindsdien buitelen de meningen over elkaar heen. In talkshows, kranten, social media en zelfs in de Tweede Kamer zijn er vragen over gesteld. En klinken er tegengestelde geluiden, van maatregelen om het alcoholgebruik te ontmoedigen, tot je moet je er niet mee bemoeien, want er is al genoeg betutteling. En wat mij meteen opviel in die hele discussie is dat die bevindingen worden gebracht als iets nieuws, terwijl het dat in feite niet is. Het kankeronderzoeksagentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie die klassificeerde alcohol al in 1988 als kankerverwekkend in de hoogste categorie. En daarmee valt alcohol in dezelfde lijn als tabak en asbest. En in 2018 werd het feit dat alcohol in geen enkele hoeveelheid veilig is al gepubliceerd in The Lancet. En dat is het oudste en meest gezaghebbende medisch-wetenschappelijke tijdschrift ter wereld. En in 2023 was dit voor het KWF en de Maag-Darm-Leverstichting, de MDL-stichting, aanleiding voor een grote bewustwordingscampagne. En werd ik voor het televisieprogramma 1 Vandaag geïnterviewd over dit onderwerp. En de wetenschap is dus al bijna 40 jaar heel duidelijk. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat al jaren. En nu is er eindelijk ook in Nederland een officieel wetenschappelijk adviesorgaan dat het hardop zegt. En dus gaat het rapport waarmee de Gezondheidsraad in juni naar buiten kwam niet over iets nieuws. Maar tegelijkertijd is het enorm belangrijk dat de risico's van alcohol nu ook door dit belangrijke orgaan worden erkend. En je zou denken dat nu dit nieuws bekend is, het voor iedereen duidelijk zou moeten zijn. Als het risico van het drinken van alcohol zo groot is, dan stop ik ermee. Want werkelijk niemand wil ziek worden, toch? Niemand gooit zijn of haar gezondheid bewust te grabbel. Alleen, dat is niet wat er gebeurt. En natuurlijk zal deze kennis en informatie voor een aantal mensen aanleiding zijn om niet meer te drinken, of om hun alcoholconsumptie sterk terug te schroeven. Maar in de gesprekken die ik sinds 25 juni heb gevoerd, hoor ik iets heel anders. Zijn deze onderzoeksresultaten heel vaak niet eens onderwerp van gesprek? En zijn er geen mensen die zich tot mij richten voor hulp omdat ze dit nu weten? Dat ze nu echt willen stoppen met drinken? Ik geloof dat alle mensen die ik spreek al lang al weten dat alcohol niet goed is voor ze. Niet voor hun zelfvertrouwen, niet voor hun eigen waarde, niet voor hun kwaliteit van leven. En nee, ook niet voor hun gezondheid. Want dat is al lang al bekend. En jij weet dat net zo goed. Alleen is die kennis tot de dag van vandaag niet genoeg geweest om er iets aan te veranderen. Niet structureel of duurzaam althans. Sterker nog, Het feit dat je het heel goed weet en ondanks dat toch blijft drinken, draagt alleen maar bij aan dat innerlijke conflict. Aan de verwijten die je jezelf maakt. Want waarom kan jij je relatie met alcohol nou niet duurzaam veranderen, ondanks dat je weet hoe slecht het is voor je? En precies dat is waar ik het vandaag in de podcast over wil hebben. Niet over die onderzoeksresultaten of de manier waarop er in de politiek mee om wordt gegaan. Ik wil het hebben over wat dit met jou doet. Weten dat het slecht is voor je en ondanks dat toch drinken. Als ik terugdenk aan mijn eigen verleden, dan wist ik natuurlijk ook heel goed dat alcohol drinken slecht was voor mijn gezondheid. In die tijd was ik me zeker niet bewust van het feit dat het risico al toeneemt bij alles wat ik dronk. Maar ik wist wel dat veel alcohol drinken slecht was. En één van de effecten die alcohol op mij had, drukte mij steeds weer met mijn neus op de feiten. Ik had in die tijd namelijk heel regelmatig last van blackouts. Dan werd ik de volgende ochtend wakker en wist ik niet meer wat de vorige avond was gebeurd, wat ik had gezegd of had gedaan. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik probeerde dan met alle macht de avond aan elkaar te puzzelen, maar dat lukte me heel vaak gewoon niet. En dat waren ook de momenten waarop ik me realiseerde hoe slecht het moest zijn voor mijn brein. En soms googelde ik wel eens en dan schrok ik over wat ik las over de impact van alcohol op de werking van mijn brein. En die blackouts alleen al zorgden ervoor dat ik nog beter wist dat ik iets moest veranderen aan mijn alcoholgebruik. Die blackouts die waren een onderbouwing van mijn besluit om niet meer te drinken. Het moest echt afgelopen zijn als ik mijn eigen gezondheid niet nog verder geweld wilde aandoen. En het besluit dat ik dan weer nam voelde dan stevig. Ik stond er op die momenten volledig achter. Alleen, en daar heb ik het heel vaak over, was er altijd een moment waarop dat besluit weer wankelde. Dat kon dezelfde avond zijn, of als ik heel erg geschrokken was duurde het een week, een paar weken of zelfs een paar maanden. Maar ergens startten de onderhandelingen in mijn hoofd altijd opnieuw. En ging ik met mezelf in discussie over waarom het wel weer zou kunnen. En waar ik na verloop van tijd ook altijd weer intrapte. Om mezelf vervolgens opnieuw een glas wijn in te schenken. En ik snapte er niets van. Want hoe kan ik nou als intelligente vrouw mezelf steeds laten verleiden om datgene te doen waarvan ik heel goed wist dat het ongezond was? Al die kennis die hield me keer op keer niet tegen van het toch doen. Het weten maakte het eigenlijk nog erger. Want bovenop de schaamte en de teleurstelling die ik toch al voelde over mezelf kwam een volgende laag. De laag van het verwijt. Nan, je weet dit allemaal. Je weet hoe ontzettend slecht het is voor je. Die blackouts, die zijn er een bewijs van. Waarom kan je het dan nog niet? Wat is er in vredesnaam mis met je dat je het nu nog steeds niet kan stoppen? En daarom is dat een vraag die ik vandaag wil stellen. Want als al dat weten niet genoeg is om gedrag te veranderen, wat is er dan eigenlijk aan de hand? En ik weet dat mijn verhaal niet op zich staat. Ik werk dagelijks met vrouwen die nog meer bewijs hebben van de schadelijkheid van alcohol dan ik met mijn blackouts. Vrouwen die kanker hebben gehad. Bijvoorbeeld borstkanker, maar ook andere vormen. Soms zelfs meerdere keren. Vrouwen die inmiddels allemaal weten dat alcohol het risico op kanker vergroot. En die ondanks al die kennis toch drinken. En begrijp me goed, hè, dit zeg ik niet als verwijt naar die dames. Dit zeg ik met de grootst mogelijke vorm van compassie. Omdat ik van heel dichtbij voel en hoor wat dit met ze doet. En de schaamte die zij met zich meedragen is enorm. Want juist zij zouden beter moeten weten, toch? Althans, dat is wat ze tegen zichzelf zeggen. Ondanks alle ellende die ze hebben meegemaakt. En ondanks dat ze zich als geen ander bewust zijn van de risico's die alcohol hierbij speelt. Drinken ze toch. En wat ik in het gesprek met deze dames dus hoor, is niet dat ze zich niet bewust zijn van de risico's. Nee, wat ik hoor is dat ze zichzelf verwijten dat ze het donders goed weten en ondanks dat het toch doen. En dus hè, als het zelf ervaren van kanker niet genoeg is om ermee te stoppen, wat gaat zo'n breed uitgemeten bericht van de Gezondheidsraad dan wel doen voor mensen zoals jij en ik? En om het nog een keertje te benadrukken, ik denk dat het allereerst geweldig is dat de Gezondheidsraad zich zo duidelijk uitspreekt. Want daar begint het. En het zal een heleboel mensen echt aan het denken zetten. En het balletje is gaan rollen en gaat ook niet meer stoppen. En tegelijkertijd denk ik dat het ook heel belangrijk is om deze kant van het verhaal te belichten. En mijn kant, mijn verhaal over de blackouts, de kant van de vrouwen met kanker, de kant van de vrouwen wiens stem ik vertegenwoordig. We zijn namelijk niet stom, dom of zwak. En we zijn ook niet onwetend, eigenwijs of naïef. Nee, we zijn intelligent, we zijn slim en sterk. Maar we hebben ons ingelaten met een middel dat ons in zijn greep heeft. Op een manier die we alleen maar met kennis over de schadelijkheid ervan niet kunnen doorbreken. En mogelijk raak ik je hiermee. En dat doe ik natuurlijk bewust. Maar wat ik niet wil, is je een nog slechter gevoel geven over jezelf. Nee, juist niet. Ik wil namelijk dat je voelt dat je niet de enige bent. Je begeeft je in een goed en in een groot gezelschap. Als jij ondanks alle kennis over de schadelijkheid van alcohol toch nog steeds drinkt, of dat jarenlang hebt gedaan, dan betekent dat dus niet dat er iets mis is met jou. Het laat alleen maar nog meer zien dat de manier waarop we naar dit probleem kijken niet klopt. Ik ga je uitleggen waarom ik dat zo zie. En dat doe ik aan de hand waarop er in de politiek sinds 25 juni het gesprek over wordt gevoerd. Aan de ene kant het geluid dat de overheid het alcoholgebruik moet ontmoedigen. En aan de andere kant het geluid stop met betuttelen. Volwassen mensen moeten zelf kunnen kiezen wat ze doen. En in beide gevallen gaat het gesprek over iets mogen doen. Alsof het probleem kan worden opgelost met een nieuwe wet, nog meer voorlichting of de hoogte van accijnzen. Alleen, bij jou en mij gaat het niet over mogen. Bij ons gaat het over de vraag waarom je iets niet wilt en het uiteindelijk toch doet. En dat is niet het niveau waarop in Den Haag het gesprek wordt gevoerd. Hier heeft geen enkele van de politieke partijen die het debat erover voeren aandacht voor. Laat staan een antwoord op. Iets wel of niet mogen, dat is een vraag die zich afspeelt in het deel van je brein dat open staat voor argumenten en voor afwegingen. En de ervaring die jij en ik delen, de ervaring van het niet willen en het toch doen, die speelt zich af op een diepere laag in je brein. Een laag waarin logica en argumenten geen toegang hebben. En iemand die dit op een hele mooie manier beschrijft is Judson Brewer. Judson is psychiater en onderzoeker naar verslavingen aan de Brown University in de Verenigde Staten. En zijn boek The Craving Mind geeft dit heel helder weer. Wat hij zegt is, gedrag zit niet in kennis. Gedrag zit in een soort van lus die je brein leert. En het is een simpele lus die bestaat uit drie elementen. Trigger, gedrag, beloning. Een moment waarop je iets voelt of ervaart, de trigger, de handeling die daarop volgt, je gedrag, en de beloning die je brein registreert en wil herhalen. En deze lus werkt werkelijk voor van alles. Voor roken, voor scrollen op je tijdlijn van Instagram, voor piekeren en voor dat glas wijn aan het einde van een intense dag. En je brein, dat niveau, maakt niet de call over wat er goed is voor je en wat er niet goed is voor je. Je brein op dat niveau maakt het onderscheid op het niveau van de beloning, voor wat er aan de oppervlakte lijkt te werken. En met werken bedoel ik hier dan wat je opluchting of verlichting biedt. Dat gevoel van ontspanning, een onderbreking van dat wat je aan het voelen was. En de sleutel die Judson geeft is de volgende. Want deze lust bevindt zich dus niet in het deel van je brein waar die feiten huizen. Deze lust bevindt zich in die diepere en oudere laag van je brein. Een deel van je brein dat veel eerder is ontstaan in de evolutie. Dat deel van je brein dat niet reageert op concrete feiten of informatie. Het is het deel van je brein dat handelt uit instinct en gevoel. Dat leert wat leidt tot dat primaire gevoel van beloning. En ook leert om datgene nou juist te herhalen, omdat het die beloning opnieuw wil ervaren. En dat is relevant in het kader waar we het vandaag over hebben. Alles wat je weet over de risico's van alcohol, dat wordt opgeslagen in dat verstandige deel van je brein, in je prefrontale cortex. Dat is het deel waar je nadenkt, argumenteert, beslissingen neemt, gevolgen kunt overzien. En dat is het deel waarmee je 's ochtends besluit dat je vanavond niet gaat drinken. Maar als je dan in de loop van de dag vermoeid raakt of spanning voelt, of in het patroon terechtkomt van thuiskomen, dan ontstaat er iets wat Judson in zijn boek heel duidelijk omschrijft. Op die momenten verliest je verstandige brein het van dat instinctieve brein, dat oudere deel van je brein. Dat is hoe het werkt. Dat heeft talloos onderzoek aangetoond. En dat heeft dus niets met zwakheid te maken. Dat is een eigenschap van het menselijke brein. Je brein doet wat het hoort te doen. En dus, 's ochtends weet je heel goed wat je te doen staat. Zeker nu je ook nog eens heel bewust bent van alle risico's die verbonden zijn aan het drinken van alcohol. En op basis van je bewuste verstand neem je een besluit om niet te drinken. Maar aan het einde van de dag, als je verstandige brein niet meer meedoet en je handelen veel meer wordt gedreven door dat oudere deel van je brein, dat ook wel je onderbewuste wordt genoemd, dan val je toch weer voor de verleiding om er vandaag nog eentje te nemen. Je bent één persoon, het is eigenlijk hetzelfde brein, maar de uitwerking is totaal anders. En precies daarom is alleen weten niet genoeg. En het gesprek dat ik hiermee aanzwengel is van een hele andere orde dan waar het maatschappelijke gesprek over gaat. Want dat gaat over nog meer campagnes, over het verhogen van accijnzen. Allemaal hartstikke goed bedoeld en helemaal niet onbelangrijk, maar ook onvoldoende om voor heel veel mensen echt het verschil te gaan maken. En wat er dan ook nog belangrijk is om mee te nemen, dat is een inzicht dat komt uit de communicatiewetenschap. In de jaren 90 van de vorige eeuw is er onderzoek gedaan naar wat er in je hoofd gebeurt als je een boodschap krijgt die je angst inboezemt. Dergelijke boodschappen blijken alleen te werken als je ook het gevoel hebt dat je zelf iets kunt doen. Dus dat je zelf het gevoel hebt dat je kunt handelen en dat er dus een uitweg is die binnen jouw cirkel van invloed ligt. Dus als er sprake is van dreiging en ook het gevoel dat je daar iets aan kunt doen, dan komt je brein in actie. Dan ga je aan de slag om met een bedreigende situatie ook daadwerkelijk iets te doen. Maar als er een dreiging is en je tegelijkertijd zelf weinig geloof hebt dat je er iets aan kan doen, dan doet je brein iets anders. Dan gaat het niet aan de slag met die bedreigende situatie, maar met het gevoel dat daarbij hoort. En hoe dat eruit ziet is ontkennen, minimaliseren, bagatelliseren, negeren, doen alsof het er niet is, vergelijken met anderen die hetzelfde doen als jij. En ook dit is niet een teken van zwakte. Dit is een brein dat zichzelf beschermt. Een brein dat op zoek gaat naar bewijs waarmee de zware boodschap minder zwaar kan worden gemaakt. Puur en alleen omdat de boodschap zonder het gevoel dat je er iets aan kunt doen niet te handelen is. En wat betekent dit nou voor jou als luisteraar van deze podcast? Want je hoort al jaren dat alcohol niet goed is voor je gezondheid. En je leest berichten over de relatie met kanker. En je doet misschien ook al jaren pogingen om te minderen, die je dan een tijdje volhoudt, maar die je altijd weer ergens onderweg stranden in hun goede bedoelingen. En het vertrouwen dat jij nog hebt dat je er zelf iets aan kan doen, daalt met iedere mislukte poging om je alcoholgebruik onder controle te krijgen. En dat is niet omdat je het niet graag genoeg wilt, maar omdat dat diepere en oudere deel van je brein gelooft in de oplossing van het drinken van een glas wijn. En hier wilskracht je jezelf gewoon niet uit. En als er dan opeens overal wordt bericht over de schadelijkheid van alcohol, bevestigd door een orgaan met aanzien als de gezondheidsraad, dan heeft dat dus niet opeens het effect wat je misschien wel zou verwachten. Dat leidt niet opeens tot een inzicht in al die delen van je brein, in je bewuste en in je onderbewuste, dat het nu echt afgelopen moet zijn. In principe, vanuit die kennis, vanuit die communicatiewetenschap, leidt dat alleen nog maar meer tot ontkenning of negeren. In het niet lezen van de berichten. In het uitzetten van de televisie als je er iets over hoort. In het weglopen op een verjaardag als het gesprek erover wordt gevoerd in het groepje waar jij bij staat. En, niet te vergeten, in nog meer onderhuidse schaamte. Omdat het nu nog duidelijker is dat het je ziek maakt, maar jij niet in staat bent om ermee te stoppen. En dat is dus niet, ik herhaal, niet omdat jij zwak bent, maar omdat je brein je beschermt tegen teleurstelling en pijn. En in deze podcast gaat het heel vaak over schaamte. Schaamte zorgt ervoor dat je juist niet in de actie komt, dat je er juist niet over praat. Gevoelens van onmacht en schaamte versterken alleen maar het verlangen om even niet te hoeven voelen. Je moet er iets aan doen, dat weet je. Je moet iets aan je alcoholgebruik gaan doen, maar vandaag nog even niet. Morgen misschien of volgende week. Vanavond gun je jezelf nog even dat moment om je terug te trekken van die innerlijke discussie. En dat is dus precies waarom mensen die worstelen met alcohol niet opeens massaal in de actie komen na een rapport als dit. Nee, de kans bestaat dat ze juist vaster komen te zitten. En verwijten zichzelf dat ook nog eens, want ze zouden nu toch echt wel beter moeten weten. En wat ik belangrijk vind om te benadrukken is dat deze boodschap niet ontmoedigend is. Nee, mijn boodschap is juist bevrijdend. Want door te gaan begrijpen hoe gedrag werkt in combinatie met de werking van het verslavende middel alcohol, neem je wel degelijk zelf weer de touwtjes in handen. Dan daalt het besef in dat je niet nog beter je best moet doen, want je snapt dat dit niet de manier is waarop het ooit zal werken. En dan hoef je jezelf dus ook geen verwijten meer te maken. Want je brein doet wat het doet. Je brein is zo ontwikkeld, zo gemaakt, zo bedraad. En alleen maar kennis volstaat niet. Het antwoord vind je niet in nog beter je best doen, nog meer wilskracht, nog meer strengheid. Het antwoord vind je precies in die diepere lagen van je brein. Die ik dus heel vaak simpelweg, echt versimpeld, aanduid als je onderbewuste. Bij wat dat deel van je brein gelooft dat alcohol voor je doet. En door juist op dat niveau aan de slag te gaan, daar start je de echte verandering. En door op deze manier naar jezelf en naar je verlangen naar alcohol te gaan kijken, hoop ik dat er iets bijzonders ontstaat in jou. Want dan kan je stoppen met het maken van verwijten aan je eigen adres. En dan kan je stoppen met veroordelen. En in plaats daarvan kan je mildheid, compassie en nieuwsgierigheid toelaten. Nieuwsgierigheid naar de werking van je brein. Maar ook hoe je met je brein kan samenwerken in plaats van er altijd maar tegen in verzet te gaan. Dit is precies de manier hoe ik zelf dik 6 jaar geleden mijn eigen vrijheid heb teruggewonnen. En hoe ik nu ben opgeleid. En hoe ik werk in al mijn programma's. En ben jij benieuwd of dat voor jou kan werken? Kijk dan in de show notes of op mijn website onder het kopje Werk met mij voor de opties. Want echt, er komt een moment waarop je jezelf niet meer de vraag stelt of je wel of niet mag drinken. Er komt een moment waarop deze vraag verandert in iets veel eenvoudigers en tegelijkertijd ook heel veel groters. Wat wil ik nu eigenlijk echt? Waar word ik nou werkelijk blij en gelukkig van? En dat is het moment dat er iets totaal anders begint. En dat is het begin van iets waanzinnig moois. En dat is mijn vurige wens voor jou. Dankjewel dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De plek waar je zonder oordeel mag onderzoeken wat alcohol voor jou betekent. En of je daar nou werkelijk gelukkig van wordt. En ik hoop dat je voelt dat je er niet alleen voor staat. En wil je nou meer van dit, dan heb ik een hele mooie suggestie. Want mijn boek is verschenen. Onder dezelfde titel als deze podcast. Blij alcoholvrij. In dit boek deel ik nog meer persoonlijke verhalen en ervaringen, inzichten en perspectieven. Om je te helpen je relatie met alcohol duurzaam te veranderen. Niet vanuit wilskracht of door het stellen van nog meer regels. Maar door je te laten zien hoe je het verlangen ernaar kwijt kan raken. Zodat jij uiteindelijk weer vrij kunt kiezen. En de link om het boek te bestellen vind je in de show notes. En ik ben echt altijd benieuwd en geïnteresseerd in wat het je brengt. Deze podcast, maar ook het boek. Want voor jou maak ik dit. Laat je het me weten?